Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen uit de 91ste psalm, het 7e en het 8e vers. Dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. 7 en 8 van 91. Wij lezen het woord Gods uit het Matteüs-evangelie, het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we Psalm 37, het 20ste vers. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God, hun sterkte als de angst hen knelt. 37, het 20ste vers. Matteüs 6 vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. En gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij ze niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. en uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen samen eerst God zegen bidden. We zoeken ook in dit avonduur uw aangezicht, Heere, om van u te begeren dat gij ons zoudt willen gedenken, nu wij hier bijeen zijn en samen mogen luisteren naar uw woord. Voor de tweede maal op deze dag gunt u het ons samen te mogen komen aan de plaats van het gebed, waar wij in het gebed mogen naderen en waar wij onze noden voor u mogen neerleggen, maar ook de plaats waar uw woord verkondigd wordt en waar wij mogen luisteren naar wat van uwentwege tot ons gesproken wordt. Wat we van u begeren, Heere, is dat u zelf in ons midden zoudt willen zijn. En dat u de overdenking van uw woord door uw Heilige Geest tot een eeuwige zegen wilt stellen voor die en gene, ja, kon het zijn voor ons allen. Want we hebben het allemaal zo nodig, Heere, om uw stem te horen. Ach, het is goed om met elkaar op te gaan naar uw huis en om ons te zetten onder wat van uwentwege gesproken zal worden. Maar als dat alleen maar blijft bij het luisteren met ons lichamelijk oor, en als het verder niet komt, ach, dan zullen we op zijn hoogst klanken horen uit uw woord, die we proberen op te vangen en te verwerken met onze gedachten. En wellicht dat we dan het een en ander kunnen leren over wat u ons in uw woord geopenbaard hebt. En zo zal onze kennis van uw woord vermeerderd worden. Maar daar zal het dan bij blijven. Misschien dat ook ons gemoed nog geraakt wordt en dat we op de een of andere manier nog iets zullen zien van het grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen en van het grote geluk dat gij uw volk en kinderen geeft. En misschien zullen we nog zo'n gedachte hebben die een ogenblik ons bezighoudt, dat het toch een grote zegen is om bij dat volk des Heren te behoren. Misschien zal zo ons geweten ook nog geraakt worden. Zullen we misschien in ons geweten verontrust worden of opgeschrikt? Maar dat zijn allemaal dingen die weer voorbij gaan. Als het ons hart niet raakt, Heren, ach, dan gaat het allemaal tenslotte toch nog langs ons heen. En nu bidden wij van u, laat het onder ons hart wel mogen raken, voor het eerst of bij vernieuwing. Zij die onbekeerd zijn in ons midden hebben dat nodig, Heren. Want ach, een mens mag het dan niet beseffen, zolang hij in zijn natuurstaat is. Een mens mag er dan blind voor zijn en langs uw woord en getuigenis heen leven. Maar het is toch wel verschrikkelijk om onbekeerd te zijn en om zo de laatste dag van ons leven tegemoet te reizen, zo op weg te zijn naar de rechterstoel, om zo op weg te zijn naar de eeuwigheid. En dat kan niet veranderd worden door kerkgang alleen. Dat kan niet veranderd worden door godsdienst alleen. Misschien dat er in ons midden zijn die denken dat dat voldoende is. Of misschien denken ze het ook niet, maar gaan ze er toch in stilte onbewust van uit. Dat ze op die manier u de Heere kunnen behagen. Met wat zij doen, met wat zij beleiden of wat zij denken te hebben. Maar Heere, daarmee kunnen we het niet voor u verschijnen. Israël was alleen veilig achter het bloed van het paaslam. En al hadden ze al de godsdienstige bepalingen op de posten van hun deur geschreven, en al hadden ze al hun deugden aan de deurposten bevestigd, ze zouden toch omgekomen zijn toen de verderfengel door Egypte ging. Pas als zij het bloed zag, waren ze veilig. En daarom, Heren, al heeft de mens er dan geen erg in, zo is het toch. Zo maakt u het toch bekend. En wij bidden van u, maak het ons ook van binnen bekend. Al diegenen die nog onbekeerd voortleven, Heren, doe hen eens een ogenblik stilstaan bij wat zij eigenlijk doen en waar hun leven straks zal eindigen als er geen verandering komt. Dan laat uw woord geen hoop over. Dan zal er voor de goddeloze geen verwachting zijn. En nu is het nog het heden der genade, Heere. En nu wordt ons nog de weg der zaligheid gewezen. En nu mag het ons nog verkondigd worden vanuit de schriften dat er bij u vergeving is. En nu mag de roep nog klinken, wend u tot mij en wordt behouden. Heere, laat dat dan ingang mogen vinden in het hart en laat het vrucht dragen. O, laat het aanbod van genade toch inderdaad ook gehoord worden. En laat het bekering ten gevolge hebben, de roepstem die gij vanuit uw woord nog geven wilt. We bidden u dat gij ook gedenken wilt aan hen die uw naam mogen kennen en die door u zijn opgezocht en die de kracht van uw woord in beginsel hebben ondervonden. In hun leven is een hele verandering gekomen, Heere. Gij hebt u zelf dierbaarheid en noodzakelijkheid gegeven. Gij hebt iets getoond van de kracht van uw werk in het leven van een arm en verloren mensenkind. Maar zij hebben het ook nodig en opnieuw nodig dat gij hen een bezoek wilt brengen. Dat u door woord en geest tot hen spreken wilt. Dat u het geloof wilt versterken. En dat u de hoop wilt verlevendigen. En dat u de liefde wilt aanwakkeren. En dat u de rijkdommen en de schatten die er in de Heere Jezus Christus zijn, ja, de rijkdommen en de schatten die er in het vaderlijk meedogen zijn, hen wilt doen zien. En dat zij meer en meer daarin onderwezen mogen worden. En dat ze die gaven en die schatten ook in de oefeningen des geloofs meer en meer leren gebruiken. We mogen vanavond, en dat gaat toch hen bijzonder aan, die uw volk en kinderen mogen zijn, we mogen vanavond weer opnieuw in de schriften gaan lezen en onderzoeken wat gij getuigt van hen die uw kinderen geworden zijn, die gij om Christus wil in genade tot uw kinderen hebt aangenomen. En een ander voorrecht dat gij al die leden van uw goddelijk huisgezin wilt geven, mag vanavond de stof van onze overdenking zijn. Heere, heilig dat woord aan onze harten. En geef dat we er de vertroosting uit mogen ontvangen. Geef dat zij die waarlijk uw kinderen zijn mogen, weten mogen onderwezen mogen worden in dat heilgeheim, dat gij hun God en Vader zijt, en wat dat inhoudt voor heel de reis door dit leven, voor alles wat hen wedervaren zal. O Heere, wij bidden van u, gedenk ons dan in de rijke gunst die eeuwig u bewoog. Gedenk ons om de verdiensten van de Heere Jezus. Heere, zie ons maar niet aan in onszelf. En neem maar niet in aanmerking onze zonden en ongerechtigheden en onze schulden en tekortkomingen. Al die vuilheid en al die onreinheid die er in ons leven is en die het ons onmogelijk maakt om voor uw aangezicht te kunnen bestaan en verschijnen. Maar wilt u maar verzoening doen over onze zonden en ons om Christus wil nog een barmhartig en een schuldvergevend God zijn. Heere, zie ons dan in gunst en in genade aan. En neem redenen uit uzelf om ons nog te bedienen uit uw volheid. En dan kunnen we niet alleen bidden voor onszelf, Heere. Dat zou toch wel al te zeer op onszelf gericht zijn, hoewel onze noden en onze behoeften belangrijk zijn en we die toch ook mogen meebrengen voor uw heilig aangezicht. Maar wij willen ook de noden van anderen de onze maken en u bidden of gij aan al uw volk gedenken wilt en al uw kinderen bezoeken wilt met uw heil. In de vervolgingen die ze moeten verduren en de verdrukkingen en in de beproevingen en wat er dan ook allemaal kan zijn. Want uw woord heeft het ons gezegd en dat geldt al uw kinderen. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. En alle die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Hoe dan ook vervolgd. Maar heren, wij bidden van u dat gij uw kerk wilt staande houden. En dat gij uw volk wilt bemoedigen met woorden die gij alleen spreken kunt en die het oor bereiken, maar ook indalen in het hart. Dat gij sterken wilt met kracht van omhoog. En dat gij in al de druk en in al het leed zorgen wilt dat ze niet gans ter neder storten. Heere, zegen uw woord. Zegen dat in het midden van een wereld vol ongerechtigheid, boosheid, dwaasheid, leugen. Zegen dat woord der waarheid, dat woord der rechtvaardigheid, dat woord des levens, te midden van een wereld des doods. Zegen gij allen die op u hopen, Heere, wie er hard naar u schrijdt, die verlegen zijn om uw bezoek, om uw heil, om uw werk in hun leven te leren kennen, of er meer van te leren kennen. Gedenk gij aan alles wat op uw zegen wacht, in het rijk der natuur. O Heere, geef dat ook daar in uw zorgen, uw trouw, de trouw aan uw verbond nog uit mag komen. Gedenk gij aan alles wat op uw zegen wacht in het rijk der genade. Zegen gij alle die geroepen worden tot verantwoordelijk werk in regeringen en die van uw wijsheid nodig hebben, al beseffen ze het misschien zelf niet en al zouden ze uit zichzelf het ook niet bij u de Heere zoeken. Maar wilt gij nochtans bekwaamheid geven om te regeren en te besturen en kon het zijn, laat ook ons land nog geregeerd en bestuurd mogen worden naar de zuivere normen en de wijze wetten die gegrond zijn op uw heilig getuigenis. Weer alle onheil, weer alle onrecht, en wilt gij ook in ons land en onder ons volk nog wonen en werken als in de dagen van ouds. Hoor ons dan, o trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het 22e En het 24ste vers. Zij werden dagelijks begenadigd. En die gunst heeft God zijn volk bewezen. 22 en 24 van Psalm 105. komen vanavond aan de tweede bevindelijke weldaad die de Heere aan degenen die zijn kinderen zijn geeft. We hebben de wettelijke voorrechten bestudeerd, de twee die de schrift ons aanwijst. Het voorrecht dat al degenen die Gods kinderen zijn ook erfgenamen zijn, niet waar? De wet verklaart een kind tot erfgenaam. En het tweede voorrecht dat al degenen die Gods kinderen zijn nu ook behoren bij dat huisgezin Gods. Als ze geadopteerd zijn, horen ze bij dat gezin, zijn ze deel van dat gezin. Dat zijn de twee legale voorrechten. Daarna zijn we begonnen met wat de schrift ons onthult over de drie, wat ik dan zou willen noemen, ondervindelijke voorrechten. Die eerste groep, die legale voorrechten, die wijst op wat ze zijn. En het tweede, de tweede groep, die ondervindelijke weldaden, die zegt ons wat zij ontvangen. Ze zijn erfgenamen en ze zijn leden van dat huisgezin. Dat regelt de wet, dat heeft de wet zo vastgesteld. En die tweede categorie van de ondervindelijke voorrechten, die zegt ons wat zij ontvangen. Wat God hun te ondervinden geeft. We hebben met elkaar in twee preken gelet op de eerste van die ondervindelijke weldaden, namelijk dat ze allemaal de Heilige Geest ontvangen. De geest der aanneming tot kinderen. En die geest leidt hen. Al de kinderen Gods worden door de geest geleid. En we zagen dat dat met name te maken heeft met het leven der heiligmaking. Met het doden door de geest van de werkingen des lichaams. En in de tweede plaats, die geest der aanneming tot kinderen, die getuigt ook. Die getuigt dat ze kinderen Gods zijn. En vanuit die zekerheid die zij ontvangen door het getuigenis van de geest met hun geest, worden ze ook vrijmoedig gemaakt om die geest na te spreken als hij hen voorzegt, Abba, Vader. Dat is de eerste ondervindelijke zegen die aan het kindschap verbonden is. Zij ontvangen die geest en die geest leidt hen en die getuigt. En vanavond willen we dan van stilstaan bij het tweede voorrecht dat op het terrein van de ondervinding ligt. Namelijk wat zij, omdat ze kinderen zijn, nu ook ontvangen. En dat tweede voorrecht zou ik u willen noemen de belofte van Gods vaderlijke zorg. God belooft dat hij voor al zijn kinderen zorgen zal. Niet zo nu en dan, maar onafgebroken. Altijd door. Het is een belofte die voor al Gods kinderen in de schrift staat. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat zal de Heere bij geen één van die kinderen doen. Zoals het een belofte voor al de schapen van de kudde van de goede herder is. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. Ja, de Heere belooft dat hij voor al de zijnen zorgen zal. De Vader in de hemel zorgt voor al zijn kinderen. En ik wil met u eerst letten op wat de schrift ons dan zegt over de aard van die belofte. Hoe zal de Heere nu voor al zijn kinderen zorgen? En ik denk hierbij aan een woord, ik zou aan meer woorden kunnen denken, maar ik denk dat we het heel goed samengevat vinden in het hoofdstuk, in het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen. In het vierde hoofdstuk, in het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de Filippenzen, spreekt de apostel er zijn dankbaarheid over uit dat de Filippenzen een afgezant uit hun midden naar Rome gestuurd hebben, naar de cel waarin Paulus gevangen zit, en dat ze die afgezant Epafroditus niet met lege handen hebben gestuurd, maar ze hebben een inzameling gehouden in Filippi en de gemeente daar om aan Paulus' nooddruft te gedenken. En ze hebben die Epafroditus met de opbrengst van die inzameling, met dat geschenk, belast om dat over te brengen. En dat heeft de apostel inderdaad door de komst van die Epafroditus ontvangen. En daar spreekt hij zijn dankbaarheid over uit. Maar hij wil ze tegelijkertijd laten weten dat dit niet de hoofdreden voor zijn dankbaarheid en blijdschap is. Niet pas als mensen aan hem denken en hem wat geven, is de apostel verblijd en vergenoegd. Ook al zou er geen Epafroditus gekomen zijn, en ook al zouden ze in Filippi niet aan hem gedacht hebben, dan vindt de apostel nog reden tot dankbaarheid en tot blijdschap. Waarom dan? Omdat hij geleerd heeft vergenoegd te zijn in hetgeen hij is. Leest u maar in vers 12. Ik weet vernederd te worden en ik weet overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Niettemin, nochtans, al heb ik genoeg aan wat God mij geeft, zegt Paulus, en al ben ik vergenoegd met alles wat hij mij toeschikt, veel of weinig, overvloed of gebrek, niettemin hebt ge er wel aan gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En dan erkent hij zijn dankbaarheid jegens hen voor wat zij hem door middel van Epafroditus gezonden hebben. Maar, en dan kom ik bij dat punt wat ik u zo even wilde laten zien, de aard van die belofte van de vaderlijke zorg. Paulus weet dat datgene wat hij ontvangt, de zorg van zijn God en Vader in alle omstandigheden in zijn leven ook het deel zal zijn van die Filippenzen. Vers 19. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Wat doet de apostel hier dus? Hij heeft getuigd van zijn eigen verzorgd worden door de Heere. En van zijn eigen tevredenheid met alles wat de Heere hem beschikt in zijn leven. En dan wijst hij op diezelfde zorg die er voor al Gods huisgenoten zijn. Voor al de ware kinderen Gods. Mijn God, de God die voor mij zorgt, zegt Paulus, de God die zo getrouw voor mij zorgt en die me geleerd heeft vergenoegd te zijn met overvloed en met gebrek en die me tevreden houdt met alles wat hij beschikt, mijn God zal naar zijn rijkdom ook al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. En welke God is dat? En dan gebruikt de apostel Paulus in het 20e vers de uitdrukking: onze God nu en Vader. En dan bedoelt hij hier niet zoals op vele andere plaatsen de Vader van de Heere Jezus Christus, om God te tekenen in zijn relatie tot zijn enig geboren Zoon. Maar hier spreekt de apostel over het vaderschap
Gods voor al zijn kinderen. Mijn God, onze God, is tegelijk de Vader die voor al zijn kinderen zorg draagt. Dat is de aard van de belofte die op meer dan één plaats in de schrift terug te vinden is. God als Vader zorgt voor al de zijnen in Filippi, voor Paulus en waar dan ook. Hij zal naar zijn rijkdom al hun nooddruft vervullen. Ja, en dan zegt de apostel dat hij dat doen zal in heerlijkheid. Want dan mag u die twee combineren. Onze God en Vader. Hoe zal hij voor de Filippenzen zorgen? Hoe zal hij voor Paulus zorgen? Hoe zal hij voor al zijn huisgenoten zorgen? Als een vader, jawel. Maar die vader is tevens God. En daarom zal hij in heerlijkheid al hun nooddruft vervullen. Die God is de koning der koningen. Die God is de gebieder van alles en allen. Die God heeft alle macht in hemel en op aarde. Die God is de absolute soeverein. Die doet met al datgene wat van hem is naar zijn eeuwig welbehagen. Maar alles wat hij als God is. Is hij voor de zijnen ook als vader. En die twee staan niet tegenover elkaar. Zijn godheid en daaraan verbonden zijn soevereiniteit en zijn vrijmacht en zijn welbehagen. Tegenover zijn vaderschap. Die twee heeft Paulus verbonden gezien. Wat hij als God is. Als de soeverein van hemel en aarde, dat is hij tegelijkertijd voor zijn volk als een liefderijk vader. En wat hij als vader doen wil, dat zal zijn godheid hem in staat stellen te doen. En daarom zegt de apostel, hij zal al uw nooddruft in heerlijkheid vervullen. Dat is de aard van de beloften. En dan willen we met elkaar vanuit de schrift proberen te verstaan hoe de Heere die belofte dan vervult. Wel nu, daar heeft de Heere een aantal dingen omtrent geopenbaard die ons op diverse plaatsen in de schrift voor ogen gesteld worden. Verschillende aspecten zitten er aan de manier waarop de Heere die algemene belofte van zijn vaderlijke zorg in heerlijkheid voor zijn kinderen gaat vervullen. Verschillende aspecten zitten daaraan, zei ik. En het eerste waar ik u op wijzen wil, is dat God de Vader bij het zorgen voor zijn kinderen hen schat op hun juiste waarde. U vindt dat in het zesde hoofdstuk van Matteüs. Wat we gelezen hebben bij de schriftlezing vanavond. Als de vader voor zijn kinderen zorgt en zijn belofte van die zorg gaat vervullen, dan doet hij dat door hen op de juiste waarde te schatten. Kijk eens naar vers 26. Aanziet de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. God zorgt voor de vogels. God voedt de dieren. Hij doet zijn hand open en verzadigt al wat er leeft. Want hij schat die beesten op hun waarde. Ze hebben voor hem waarde. Ook de vogels. Zijn schepselen. Maar als God Uw hemelse vader, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dan zo voor die vogelen des hemels zorgt. En dan denk ik aan het slot van vers 26. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Anders gezegd, is de waarde die Gods kinderen hebben niet oneindig veel groter dan de waarde die de vogelen des hemels hebben? Wel nu, als de Heere dan waarde toekent aan die vogels en daarom voor ze zorgt en hen voedt, zal niet veel meer reden hebben om voor zijn kinderen te zorgen en hen te onderhouden? Ja, de Heere schat hen op hun juiste waarde. En welke waarde heeft een kind des Heeren dan? Ach, allereerst al als schepsel. Zoals die vogelen waarde hebben voor God als schepselen, zo heeft zeker de mens ook waarde voor God, omdat hij zijn schepper is. En God verstoot zijn schepselen niet, en God minacht zijn schepselen niet, en God is niet onverschillig ten aanzien van het lot van zijn schepselen. O nee, als schepsel heeft de mens waarde, maar dat kind des Heren is maar niet alleen een schepsel door de hand des Heren voortgebracht, het is ook een verloste zondaar. Het is een door het bloed van Christus gekocht mensenkind. En dat maakt de waarde van dit kind nog veel en veel groter. God heeft hem lief gehad met een eeuwige liefde. En Christus heeft zich voor hen gegeven in de dood. En de geest der aanneming tot kinderen kwam wonen in hun harten. En dat werk, dat bijzondere genadewerk dat de Heere als de drieënige in hun leven verricht heeft, dat heeft dat kind nog veel meer waarde gegeven. En als de Heere nu belooft dat hij voor ze zorgen wil, dan doet hij dat door hen te taxeren op hun juiste waarde. De Heer Jezus gebruikt dit argument om het die kinderen, want u hebt het wel begrepen in Matthäus 6, en we zullen nog een aantal andere plaatsen uit de bergreden zien waarin dat accent eigenlijk net eender ligt. Het gaat hier om het kindschap. Want zo vaak als de Heer Jezus hier over uw hemelse vader spreekt, maakt het wel duidelijk dat het om de kinderen Gods gaat in dit gedeelte van de schrift. Want nu, de Heere maakt het in deze bergrede, in dit gedeelte dan duidelijk, dat daar is die vaderlijke zorg en dat de vader zich daarbij baseert op de waarde die deze kinderen voor hem hebben. Om op die manier alle vrees aan hun kant tot zwijgen te brengen. Alle bezorgdheid aan hun kant tot zwijgen te brengen. Vreest dan niet, zegt hij, gij gaat vele musjes boven. Wees dan niet bezorgd wat ge eten of wat ge drinken zult, want God uw vader heeft het u beloofd, dat gij in waarde de andere schepselen verre te boven gaat. Maar heeft de mens dan waarde voor God? Zo leert de mens zichzelf toch niet kennen, zegt iemand. Als een mens zichzelf leert kennen, leert hij zich juist voor God verootmoedigen, voor de Heere verfoeien. Leert hij buigen in stof en as en gaat hij het onderschrijven wat de apostel zegt. We zijn alle tezamen onnut geworden. Waarde in Gods ogen. We leren onszelf kennen door het ontdekkend werk van de Heilige Geest als verwerpelijk en als verderfelijk. Jawel. Maar hoe ellendig zich een mens ook mag leren kennen en hoe verwerpelijk hij zichzelf ook mag gaan achten en hoeveel reden hij ook heeft om in het stof te buigen in wrachtige verootmoediging en in zelfverfoeiing, toch heeft zo'n schepsel, door de Heere zelf bezocht en door de Heere zelf bearbeid, want waar heeft hij anders die zelfverfoeiing vandaan? Waarde in Gods ogen. En de Heere zal zo'n mens, op wie hij zijn oog in liefde deed rusten, verzorgen. Mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid in Christus Jezus. Onze God en Vader, hij schat de zijnen op de juiste waarde. En omdat hij ze zo hoog schat, omdat ze zoveel waarde voor hem hebben, gij gaat vele musjes te boven. Daarom zorgt hij als een vader voor al de zijnen. Dat is het eerste principe dat de Heere hanteert als hij zijn belofte van zijn vaderlijke zorg vervult. Hij schat hen op de juiste waarde. Het tweede principe waarnaar hij handelt is dat hij zich bewust is van hun ware toestand. En u vindt dat in de psalmen. Denk aan de 103e. Psalm 103, waar we lezen in het 13e vers en in het 14e vers. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Hij is zich bewust van de ware toestand waarin zijn kinderen zich bevinden. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij weet dat ze stof zijn. En dat mag u op twee manieren verstaan. Ik denk dat het ook op twee manieren bedoeld is. Hij weet dat ze uit de aarde zijn. Sterfelijke, vergankelijke mensen. Uit het stof genomen. En dat tekent hen in hun zwakheid. Dat tekent hen in hun gebrek. Dat tekent hen in hun lichamelijke zwakheid. Dat tekent die kinderen Gods als mensen met een broos en een bouwvallig lichaam. Dat sterven gaat. Stof van jongs af. Maar het bedoelt niet alleen te zeggen dat ze stoffelijk zijn in de natuurlijke zin van het woord. Als er staat, hij gedenkt dat wij stof zijn, hij weet wat maaksel we zijn. Dan bedoelt dat ook te zeggen dat de Heere precies op de hoogte is van de geestelijke zwakheden. Van de moedeloosheid die zich over hun ziel kan legeren. Van de biddeloosheid waarin ze kunnen terechtkomen. Van de zwakheden waardoor ze in de geestelijke strijd, als hij geen ondersteuning geeft, steeds het onderspit moeten delven. Hij weet wat maaksel we zijn, namelijk zolang ze in het lichaam des doods zijn, dat de zonde in hen woont en in hen overgebleven is, en dat die zonde strijd voert, dat dat vlees strijd voert tegen de geest. Hij weet dat zij uit zichzelf niet staande kunnen blijven, dat zij uit zichzelf niet aan de belofte Gods kunnen vasthouden, dat zij uit zichzelf geen vrede in hun ziel kunnen hebben, dat zij uit zichzelf over de bezwaren en de moeite nooit heen kunnen zien. Maar omdat hij dat weet, zegt deze psalm, daarom ontfermt hij zich ook als een vader over degene die hem vrezen. Hij behandelt zijn volk echt niet alsof het engelen zijn, die geen lichaam bezitten, met lichamelijke zwakheden en vermoeidheden en tekortkomingen en begrenzingen en gebreken. Zo hoeft hij de engelen niet te behandelen, die gedienstige geesten die volmaakt zijn in de dienst des Heren. Maar als hij aan een van zijn kinderen denkt, zolang zij hier in deze wereld, in deze bedeling zijn, dan houdt hij er volop rekening mee dat ze een lichaam hebben met allerlei beperkingen en met allerlei ziekten en met allerlei kwalen en met allerlei ellende. En dan behandelt hij ze ook niet alsof zij afstammelingen zijn van mensen die staande gebleven zijn in de verzoeking van een ongevallen en een onzondige Adam en Eva in het paradijs. Maar als hij ze behandelt en als hij in hun noden voorziet en hun leven verzorgt, dan rekent hij ermee dat zij gevallen mensenkinderen zijn. Met zonde, met zwakheden ook in de ziel. Met schuld, met ongelovigheid en met allerhande gebreken. Met traagheid en met noemt u maar op. Naar die norm handelt hij met zijn kinderen. Hij ziet hen in hun juiste waarde. En hij is zich ook bewust van hun werkelijke toestand. En het derde principe waarmee de Heere handelt, dat is dat hij hun werkelijke nood kent. En dan komen we weer terug bij de bergrede, bij dat gedeelte uit het Matthäus-evangelie waar we zo pas ook een ogenblik bij stilstonden. Ik denk aan een ander woord uit het zesde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Waarin uitkomt dat de Heere de werkelijke nood van zijn volk kent. Twee plaatsen uit Matthäus 6, vers 8 en vers 32. Twee keer dezelfde woorden. De Heere heeft het in vers 8 en de verzen daaraan voorafgaande over het bidden. En hij zegt hoe ze niet moeten bidden, de kinderen Gods. Niet als de fariseeën die het doen om van de mensen geprezen te worden. Ook niet als de heidenen die het doen met veelheid van woorden. Hoe dan wel, ga in uw binnenkamer. Word dan hun niet gelijk. Want uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. God kent die noden. En hetzelfde vinden we in het 32e vers van hetzelfde hoofdstuk, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Niet waar? Daar is voor de tweede maal datzelfde woord waarin ons getekend wordt dat God een volmaakte kennis heeft van wat zijn volk, wat zijn kinderen echt nodig hebben. En dat vertelt de Heere Jezus in dit gedeelte van zijn onderwijs, om opnieuw die kinderen ervoor te bewaren dat ze zondig bezorgd zouden zijn. En God verdenken. Klein van God zouden denken, van zijn macht en van zijn liefde. Wat is dan die nood waaraan de Heere, die de Heere kent en waarnaar hij met al zijn kinderen handelt? Ach, die nood, dat is ten diepste niet behoefte aan kleding, niet behoefte aan voedsel, niet behoefte aan. Maar die nood in het leven van Gods kinderen is ten diepste behoefte aan God zelf. Denk nog even aan Paulus daar in de gevangenis in Rome. Hij zegt, ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. Hoe kwam dat? Hoe leerde Paulus nu tevreden te zijn of hij nu wel of niet te eten had? Of hij nu wel of geen voorspoed had, of hij nu wel of niet ziek was. Hoe leerde Paulus daar nou mee tevreden te zijn? Hij mocht God tot zijn deel hebben. En het woord Gods tot zijn vertroosting verstaan en beleven. En naar die norm gaat de Heere nu de behoeften van al de zijnen vervullen. En dan mogen ze erom vragen, zeker. En als ze dan eens niet krijgen wat ze gebeden hebben, moeten ze dan zeggen, de Heere hoort me niet, de Heere gunt het me niet, of de Heere onthoudt het me, dat wat ik zo nodig heb en wat ik zo graag zou willen hebben, uw vader weet wat gij van nodig hebt. En naar die norm gaat de Heere hun behoeften vervullen. En dan vervult hij die behoeften anders soms dan zij hadden gedacht. Anders soms dan zij hadden gehoopt. Wel anders, maar niet minder. Wel anders, maar niet verkeerd. Wel hoger zijn zijn wegen, maar niet verkeerd zijn zijn wegen en zijn gedachten. En dat heeft de apostel Paulus geleerd en toen heeft hij aan de Filippenzen mogen schrijven, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Wie dat mag ontdekken, die norm waaraan God zich houdt, hij kent al hun noden en behoeften en dienovereenkomstig zal hij voor hen zorgen, die mag tevreden zijn. En dan is er nog een vierde aspect, een vierde principe waarnaar de Heere handelt als hij de zijnen gaat verzorgen als een vader. Niet alleen dat hij weet wat hun juiste waarde is, dat hij weet wat hun ware toestand is, dat hij weet wat hun ware nood is, maar die norm gebruikt de Heere. Hij heeft al in hun grootste nood willen voorzien. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als hij getoond heeft in die grootste nood voor die gevallen Adams kinderen te willen voorzien, zou hij dan ten aanzien van de kleinere nood hen in de steek laten? Als hij zijn eigen zoon gegeven heeft, zijn eigen zoon niet gespaard heeft, als hij zijn eigen zoon als een middelaar en borg geschonken heeft, die voor hen in de kloof kwam staan om hen zo met God te verzoenen door hun schuld op zich te nemen en te betalen. Als hij zo zijn eigen zoon overgegeven heeft tot de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Als hij zijn eigen zoon heeft overgegeven in die uren, die bange uren van de duisternis, toen zijn zoon klaagde en toen zijn zoon riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen hij als vader voor zijn eigen veelgeliefde enig geboren zoon zijn aangezicht heeft moeten verbergen, omdat hij op dit ogenblik als zijn rechter moest handelen en aan hem moest bezoeken al de ongerechtigheden van zijn volk dat Christus in die uren aan het loskopen was. Maar als God de Vader dat ervoor over heeft gehad, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar overgegeven heeft in die bange dood, in die verschrikkelijke uren van Golgotha, zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen geven, zegt de apostel. Zal hij dan zondaren zo beweldadigen, door hun schuld te laten dragen door zijn eigen zoon, door hun zonde te laten boeten door de Heere Jezus Christus. Zal hij zondaren zo beweldadigen, dat hij ze om Christus wil al hun ongerechtigheid vergeeft, en dat hij ze om Christus wil in zijn huisgezin tot zijn kinderen aanneemt, dat hij ze dan voor de rest niet verzorgen zou? Dat hij ze voor de rest dan aan hun lot zou overlaten en zou laten omkomen in het uur van het gevaar, en ze zou laten in de handen, in de klauwen van hun vijanden, en ze zou laten versmachten in de duisternis? Zou hij ze dan niet voorzien van alles wat ze nodig hebben hier op aarde? Uw Vader weet dat ge al die dingen behoeft. En uw Vader is dezelfde die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Als hij ze dat voorrecht geeft, als hij ze deel geeft aan die vervulling van hun grootste nood, als hij ze in zijn gezin opneemt en ze de geest der aanneming tot kinderen schenkt, en ze in de weg van wedergeboorte een plaats schenkt aan zijn tafel, dan is het de eer van die Vader te na om hen verder niet te verzorgen. Nu, zo vervult hij zijn belofte. Hij houdt er rekening mee dat ze waarde voor hem hebben. En dat hebben ze. O, wees er niet bezorgd over, kind des Heren. Als de Heere u in genade wilde aannemen, u hebt wat u in eigen ogen en in eigen waarneming bent, dat is niet in het geding in dit opzicht. Maar u hebt waarde in Gods ogen. Ge zijt kostbaar geworden in de ogen van een liefhebbend God en Vader. En hij weet wat maakster u bent. Hij is gedachtig, dag en nacht, dat u stof bent. Hij is gedachtig aan de zwakheden van uw aardse bestaan. Hij is gedachtig aan de zwakheden van uw geestelijk bestaan. En uw Vader weet wat ge nodig hebt. Ook als u onrustig begint te worden. En ook als u het niet meer ziet. En ook als er misschien allerlei vragen in uw hart opkomen. En ook als de bezorgdheid komt. En ook als de plannen die u gemaakt hebt gedwarsboomd worden. En ook als er zoveel tegenop komt. Uw Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. En ten diepste, ten hoogste, ten laatste. Hij handelt met de zijnen op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zei Paulus dat niet? Ik sloeg dat zo pas over in Filippenzen 4. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. In Christus Jezus, onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Want hij heeft in uw grootste nood voorzien en u een borg en zaligmaker gegeven. En als hij dat gedaan heeft, zal hij dan in Christus en met Christus niet verder alle dingen schenken. Langs dat patroon vervult hij de noden in zijn leven, in het leven van zijn kinderen. Maar dan, en dat moet ik erbij zeggen, er zijn toch in de schrift een aantal voorwaarden voor de vervulling van die belofte. Wat? Ja, voorwaarden. Begrijpt u het echter niet verkeerd? Ik bedoel niet voorwaarden in de zin dat wij daar toch eerst aan moeten voldoen om op die manier te verdienen dat God zijn volk vaderlijk verzorgt. Zo niet. Zo zijn er geen voorwaarden. Wij kunnen ons de genade, wij kunnen ons de zorg des Heren in ons leven nooit waardig maken. In die zin bindt de Heren ons niet aan voorwaarden. En toch, ik weet zo gauw geen ander woord, maar toch zijn er in een zekere zin voorwaarden. Om het maar met een beeld duidelijk te maken, de kinderen in een huisgezin krijgen voedsel. En daar hoeven ze zelf niks van te verdienen. Kleine kinderen in ieder geval niet. Die hoeven dat brood dat ze eten of dat drinken dat ze genieten niet zelf te verdienen. Ik weet wel, er zijn wel eens omstandigheden geweest en die zijn er in sommige landen nog, dat mensen in zulke erbarmelijke omstandigheden leven dat het hele gezin, zelfs de kleine kinderen, al hard moet werken om aan de kost te komen. Maar in de normale situatie zoals wij die kennen, dan mogen kinderen best wat doen in een gezinsleven. Maar ze verdienen het voedsel dat ze eten niet. Dat is voor hen verdiend. En toch zijn er in een welgeordend gezin een aantal voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om gebruik te mogen maken van dat eten. Dus daar verdienen ze het niet mee, maar ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld, ik heb het over een welgeordend gezin, die kinderen als ze aan tafel komen, voordat ze aan tafel komen, zullen ze hun handen wassen. Dat is een van die regels van dat huisgezin. En een van de regels van dat huisgezin is dat ze ook behoorlijke tafelmanieren hebben. Daar verdienen ze natuurlijk niks mee, dat begrijpt u wel. Maar dat is de regel van het gezin. En zo zijn er in Gods huisgezin ook een aantal regels waaraan die kinderen hebben te voldoen, willen ze in die vaderlijke zorg des Heren delen. En een van die regels vinden we weer in het zesde hoofdstuk van Matteüs. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat is een woord dat in vele gevallen, misschien denk ik wel in bijna alle gevallen, uitgelegd wordt als een woord dat gesproken is tot onbekeerde mensen. Maar het is een woord dat gesproken is tot kinderen. Tot die kinderen waar de Heere Jezus steeds toespreekt. Het is natuurlijk waar dat de eerste vereiste van de Heere in ons leven is dat wij onze zaligheid zullen zoeken, dat we zijn koninkrijk zullen zoeken, dat we zijn gerechtigheid zullen zoeken. Natuurlijk, de mens mag de andere dingen niet voorop laten gaan. En ik hoop dat we dat goed beseffen, gemeente, dat het woord inderdaad van ons eist dat onze ziel allereerst onze aandacht krijgt. En dat we allereerst zullen werken aan het welzijn van onze onsterfelijke ziel. En dat kunnen we doen door het koninkrijk te zoeken in ons eigen leven, in ons eigen hart. Dat de Heer het ons zal geven door zijn Heilige Geest. Dat wij deelgenoten mogen zijn van dat heil en burgers van dat koninkrijk mogen worden. Maar de eerste betekenis van het woord in Matteüs 6 vers 33 is niet een woord dat gesproken is tot onbekeerden die aangespoord worden om de Heere te zoeken. Maar het is een woord gesproken tot kinderen die aangespoord worden om dat koninkrijk te bevorderen. Om de komst van dat rijk en de gerechtigheid van dat rijk in deze wereld te bevorderen. Zoals de Heere Jezus dat in het begin van dit hoofdstuk geleerd heeft in dat volmaakte gebed. En dan spreekt de Heere zijn discipelen voor en dan mogen ze het hem nabidden, ook om dagelijks voedsel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar daaraan voorafgaande gaat de bede uw koninkrijk komen. Wel nu, een van de huisregels in het goddelijke huisgezin is dat de kinderen van dat huisgezin zich zullen bekommeren om het koninkrijk Gods. Zoals ze dat in Filippi deden. Toen ze Paulus via Epafroditus een inzameling lieten brengen. Om die man in de gevangenis, die dienstknecht van de Heere, daar wat van hen mee te delen. Om op die manier dat koninkrijk te zoeken. En dat kan bestaan in het geldelijke. Dat bestaat zeker ook in het nabidden en meebidden. Bidden met het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Dat hoort in het hart, in de ziel van die kinderen geschreven te staan. Dat rijk van hun God, dat rijk van hun Vader, de belangen van de God en Vader die zij mogen dienen en wiens verzorging zij mogen zoeken, wat hem verheerlijken zal, wat hem groot zal maken. En dat is toch de komst van zijn rijk en dat is toch de vestiging van zijn gerechtigheid hier in deze wereld. Dat dient zo in de ziel van die kinderen geschreven te staan, dat ze dat eerst zoeken, dat hen nog belangrijker is dan deze dingen. Wel nu, zo heeft de Heere ze aan elkaar verbonden. Een van de huisregels is, zoekt eerst het koninkrijk Gods. En die andere dingen, die zullen u toegeworpen worden. Bedenkt u dat? Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Als u ziet op die velen die verloren gaan. Als u ziet op de troon des Satans die opgericht wordt. Als u ziet op de oneer die de Heere wordt aangedaan. Als u ziet op de velen die verloren gaan. Als u ziet op de smaad die er op de naam des Heeren geworpen wordt. Als u ziet op al die dingen die de Heere onteren en kwetsen en grieven, is het u wat waard dat de naam Gods groot gemaakt wordt, dat het rijk des Heere gevestigd wordt, dat er anderen tot bekering zullen komen en dat zo de naam Gods mag worden verheerlijkt? Dat staat toch als het goed is gegrift in de ziel van het rechtgeaarde kind. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan belooft de Vader en dan zullen u al die dingen, omdat ge mijn kinderen zijt, toegeworpen worden. De tweede huisregel, de Heere belooft dat hij als een vader zorgen zal. Maar de tweede huisregel is dat die kinderen het hun vader wel zullen vragen. Heeft de Heer Jezus dat ook al niet duidelijk gemaakt? En wanneer gij bidt, zo zegt. Oh, hij heeft gezegd, uw vader weet dat gij al deze dingen van nodig hebt. Maar als de vader het dan weet, waarom zullen ze het dan nog vragen? Dat hoeven wij niet te vragen. De Heer heeft gezegd, als gij bidt, bid al dus. De Heere wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn. En bidden is niet dat we de Heere dingen vertellen die hij nog niet weet. Maar bidden is dat we een verzoekschrift bij de Heere indienen. En op grond van zijn eigen belofte vragen, Heere, Vader, denk aan uw kind. En geef hem uit uw vaderlijk meedogen wat u weet dat hij nodig heeft. Ja, de tweede huisregel is dat het kind er zijn vader om vraagt, om wat die vader beloofd heeft. En de derde huisregel, die vinden we ook in Matthäus 6. Als de Heere dan zijn discipelen geleerd heeft hoe ze bidden zullen en wat ze bidden zullen. Ik denk aan Matthäus 6 vers 14... En 15, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Dat wil zeggen dat de derde huisregel is dat de kinderen Gods in vrede moeten leven met de andere huisgenoten. Dat ze in vrede en liefde en eensgezindheid en vergevingsgezindheid hebben te leven met de andere huisgenoten. Het moet, als het kind tot vader gaat, in orde zijn met de broers en zusters. Om recht voor het altaar te kunnen treden, moet het goed zijn met de anderen die in even gelijke liefde van de Vader delen. Want anders heeft dat bidden geen waarde. Dan kun je wel bidden zoals hier om vergeving, maar dan zal de Vader die misdaden niet vergeven. Dan moet het eerst in orde zijn. De derde huisregel is, er moet liefde en vergevingsgezindheid en hartelijke harmonie en vrede zijn tussen de leden van het huisgezin. Gemeente, dit is het tweede bevindelijke voorrecht. Zo zorgt de Heere voor de zijnen. We hebben gezien de aard van de belofte, de weg waarlangs de Heere die belofte vervult, en dan die huisregels waaraan de Heere zijn kinderen houdt. Tweede voorrecht van de geadopteerde kinderen. God zorgt, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft beloofd, hij zal doen. Maar dat geldt alleen voor de kinderen. En als u daar nou niet bij hoort, u weet nog wel van het eerste begin toen wij met deze serie begonnen, je bent van nature geen kind. Je bent van nature niet in dat huisgezin Gods. Je hoort in een ander huisgezin waar het een chaos is, waar altijd onvrede, waar altijd tweedracht, waar altijd ellende is. In dat huisgezin van de vorst der duisternis. En uit dat gezin moeten we zijn uitgehaald en overgebracht in dat koninkrijk Gods, in dat huisgezin Gods. Overgebracht in dat licht, verlost uit de macht der duisternis en met de geest der aanneming tot kinderen begiftigd. En als dat niet gebeurd is in ons leven, dan zijn deze beloften ons ook niet gedaan. Dan heeft de Heer ons wel andere dingen gegarandeerd in zijn woord. Namelijk, als wij zo blijven, als wij in dat kamp onder dat dak van de vijand blijven, dan heeft de Heer ons gegarandeerd in zijn woord dat hij onze zonden over ons bezoeken zal. Dan heeft de Heer ons toegezegd in zijn woord, als we ons niet van de paden der zonde en der ongerechtigheid laten terugroepen, dat wij sterven zullen in onze zonden en voor eeuwig zullen zijn bij hem die we ons leven lang hebben gediend en gehoorzaamd. Dat heeft God de ongehoorzamen toegezegd. En dat is wat anders dan vaderlijke zorg en liefderijke ontferming. Dat is om te schrikken, dat is om te beven en om te vrezen als wij lezen hoe de rechter van hemel en aarde met geweld al de goddelozen van voor zijn aangezicht zal wegstormen en hoe hij hen geen ontferming bewijzen zal. Dat is wat anders dan dat een vader, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, de Heere zich ontfermt over degene die hem vrezen. O, als we hem niet vrezen, als we hem niet ontzien, als we hem niet eren, als we hem niet lief hebben, als we geen kinderhart hebben, als we geen kinderlijke genegenheden hebben, maar nog altijd vijanden zijn. Wee ons. Heeft de Heere dan aan zijn vijanden geen andere garanties toegezegd? Heeft de Heere aan zijn vijanden geen andere dingen bekendgemaakt? Jawel, hij heeft aan die vijanden ook bekendgemaakt dat er nog een weg der ontkoming openstaat. En dat het nog mogelijk is om bekeerd te worden. En om uit Satans macht bevrijd te worden. En hij laat het die vijanden ook weten, kust de zoon. Hij laat het die vijanden ook weten, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Hij laat het zijn vijanden ook weten dat hij geen lust heeft in hun dood of in hun ondergang, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Hij stelt de dag des doods nog uit en hij roept het ze nog toe, wend u tot mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. O, laat die gelegenheid dan niet voorbij gaan. Acht uw ziel toch op zijn juiste waarde en verkwansel die kostbare ziel niet in de dienst van de zonde. Maar zoek nog geborgen te zijn achter dat bloed van Christus. Zoek nog die genade om overgezet te worden in dat huisgezin Gods. Maar u die bij dat volk des Heren moogt behoren, u die door genade getrokken zijt uit deze tegenwoordige boze wereld, u die de Heren hebt mogen leren lief krijgen en voor wie Gods genade waarde gekregen heeft. Ik heb het er niet over hoeveel u nu van dat kindschap zo in onderdelen geleerd hebt. En ik ga ook niet herhalen wat we gezien en gezegd hebben vorige week over het vaderschap Gods. Maar iemand die kind van God geworden is. Ziet u, in de beloften Gods Welk een vaste grond de hemelse Vader u gegeven heeft voor al uw gebeden. Ook als u in duister gaat. Ook als u 's vaders aangezicht niet zien kunt. Ook als u 's vaders hand niet voelen kunt. Ook als de Heere in raadselen handelt. Ook als de Heere geen rekenschap geeft van zijn daden. Als we dat mogen weten. Overgezet uit de duisternis in zijn heerlijk en wonderbaar licht. Als we dat mogen weten, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Als we dat mogen weten, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, dan behoeft het niet een vraag te zijn of Vader lief heeft. Als we zijn roede voelen, hoeft het nog geen vraag te zijn of Vader lief heeft. Als we in nood verkeren, hoeft het geen vraag te zijn of hij in uw noden kan voorzien. Als u in duisternissen wandelt, hoeft het geen vraag te zien of zijn oog u gadeslaat. Want het is beloofd. Het is beloofd voor al de dagen van het leven van al Gods kinderen. Ik weet wel, die belofte moet wel eens toegepast worden. En die moet wel eens beleefd worden, maar de belofte ligt er. De Heere zal zich daaraan houden. Ook als zij het niet kunnen zien. En ook als die kinderen er geen weg mee weten. En ook als die kinderen het doen van Vader niet begrijpen kunnen. Hij acht hen toch in hun waarde. Als kinderen. Ook als zij hem niet kennen of niet kunnen zien als Vader. En zijn vaderlijke liefde niet kunnen proeven en smaken. Dan zijn zij nochtans voor hem kinderen. En als ze met de zwakheden en de ellendigheden en de gebreken van doen hebben. En geen weg ermee weten. Hij is gedachtig dat ze stof zijn. En hij kent hun ware nood en dan vooral, en dat breekt het hart. En dat geeft anderzijds ook weer nieuwe vrijmoedigheid. Als dat toch zo is. Zijn eigen zoon niet gespaard. Zal hij hem dan ons ook met hem niet alle dingen schenken? Kind des Heren, hier ligt de vaste grond voor uw gebeden, zijn vaderlijke zorg, en daar wijkt hij nooit van af. Amen. We zingen Psalm 94, het 8e vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Heere, ook nu buigen wij ons nog weer voor uw troon en we erkennen uw goedheid voor het woord dat u ons wilde geven en voor de zegeningen daardoor nog aan ons bekendgemaakt. Heere, wat hebt u een liefde voor al uw volk en omdat u ze lief hebt, zorgt u van ogenblik tot ogenblik. Is daar die garantie, is daar die nooit falende belofte. Ach, het gaat er niet om in de eerste plaats wat zij ervan zien. Hoe zij het beleven. Wat ze ervan bezien en overzien kunnen. Maar gij hebt het op u genomen. Voor tijd en eeuwigheid. Al de uwen eeuwig te omringen. Met uw trouwe vaderlijke zorg en liefde.
Heer, en nu bidden wij van u dat gij al uw oprechte kinderen daar maar veel uit wilt doen leven. Dat zal hen bewaren voor bezorgdheid, zodat ze het woord van de heiland verstaan. Wees dan niet bezorgd, gij gaat vele musjes te boven. Uw vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar leert u ze ook aan de huisregels zich te houden, Heere. Wilt u ze leren om in dat gezin uw wil te zoeken, uw wil te doen, het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid, en de vader van het huisgezin te vragen en vrede te houden met de broeders. Heere, wij bidden van u om uw Heilige Geest, dat ge door uw geest wilt leiden, dat ge door uw geest wilt zegenen, en dat gij ook diegenen die buiten staan nog binnen wilt brengen, dat gij diegenen die vreemdelingen zijn nog kinderen wilt maken, dat gij diegenen die nog een vijandelijk hart hebben een kinderhart zou willen geven door die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.